Het was met weekendje wel, de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dagenlang wordt er bij elke kapper en in vrijwel elke talkshow al nagepraat over de race op Silverstone. Of eigenlijk alleen over die eerste ronde. Of nee, eigenlijk alleen over dat ene moment in Kops. Een split second die Max Verstappen met een klap van 51 g de bandenstapels in katapulteerde. Een moment waarvan je wist dat het zou komen. Een actie waardoor de spreekwoordelijke shit tussen Lewis Hamilton en Max echt aan is. Of in gewoon normaal Nederlands. De messen zijn geslepen, de WK-strijd gaat nu pas echt beginnen. In de Formule 1-podcast van motorsport.com Nederland gaan we uitgebreid terugblikken op de Britse Grand Prix. Over dat ene moment, maar gelukkig ook nog over een heleboel andere zaken. Dat doen we deze week met Mike Mulder, Erwin Jeggi en mijn naam is Koen Sneakers. Heb jij een vraag voor deze podcast of wil jij je mening delen? Stuur dan een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Mike, Erwin, welkom.
Dag.
Dank je.
Het is the day after the day after the day after, volgens mij. Zijn jullie wel een beetje bijgekomen?
Ik wel. Ja, op zo'n moment zelf, dan sta je wel even op en roep je wel even hard nee richting het scherm. Maar inmiddels wel helemaal bekomen van de schrik.
Ja, Formule 1 is opeens mainstream gespreksonderwerp hè, in Nederland. Merken jullie dat ook?
Ik merk het als ik s'avonds televisie kijk. Dat het zelfs op tijdens shows als RTL Boulevard en SBS Shownieuws erover gaat. Dus ja, dan weet je wel dat het wat er aan de hand is, zeg maar.
Ja, ik zag al columns van Marcel van Roosmalen. Ik zag al tweets van Freek de Jonge voorbij komen. Ik weet nou niet of dat allemaal zo'n aanwinst is voor de Nederlandse vermenen kijker, maar goed.
Ik heb ook het idee dat het een beetje komkommertijd is. En inderdaad, als vrienden van mij die normaal niet om Formule 1 geven, mij al gaan tweeten van wat ik ervan vond, dan is het einde zoek inderdaad.
Ja. Ja, dat heb ik vooral ook. Heel veel mensen die me appen.
Zo. Ja, heel veel mensen die totaal geen enkele interesse hebben voor die sport en mij ook af en toe meewarig aankijken waarom ik daarover schrijf en over praat. En nu opeens, Mike, ja, wat vind jij ervan? En oh, die loodzak van een Hamilton en dit en dat. Ja, de telefoon staat niet stil, zelfs vandaag nog.
Het was vooral altijd, ik merk normaal meestal, dan is het vooraf. Zo van, en? Gaat Max Verstappen doen dit weekend? Ja, dan zeg ik meestal, nou, ik denk in de Red Bull-auto's klimmen en rondjes rijden. En nu is het dus vooral zo van, wat deed die Hamilton nou in hemelsnaam? Mm-hmm. Nou goed, daar hebben we dus ook een vraag over binnengekregen. Van via nl.info@motorsport.com van Thibaut van Wezemaal. Ja, en die zegt, wat denk ik heel veel, vooral Nederlanders dachten zondagmiddag. Wat bezielde Hamilton nou in hemelsnaam?
Hij wilde er graag voorbij. En dat was eigenlijk de laatste kans in die ronde om het te proberen. En hij probeerde het een dag eerder ook, hè, in de sprintrace, bij diezelfde bocht, dan aan de buitenkant. Dat werd hem niet, dus hij probeerde dit keer aan de binnenkant. En dat werd hem wel, maar dan wel met hele nadelige consequenties voor Max.
Ja, ik heb ook het idee dat het een beetje een psychologische oorlogsvoering was. Dus een beetje kijken wie van de twee de grootste ballen heeft. Ik heb in het verleden Hamilton wel eens horen zeggen, dat voor mij was het naar aanleiding van Mexico in 2019, dat hij anders omgaat in een duel met Verstappen. Dat hij daar altijd wat voorzichtiger in is, omdat hij vindt en vond, en ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn, dat Max een hele agressieve rijstijl heeft. En dat Hamilton daar af en toe wat voorzichtig mee omging. De strijd is nu zo hevig tussen de twee aan het worden, dat ik het idee heb dat hij die les een beetje vergeten is en inmiddels ook in zijn hoofd heel erg bezig is. Ik wil hem niet alleen op die baan verslaan, maar ik wil gewoon bewijzen dat ik de snelste, de beste, de agressiefste ben. Ook in die onderlinge strijd rechtstreeks op de baan. En ik heb het idee dat hij daar misschien van dacht van, ach, ik ga het gewoon proberen, binnenkant kops, kan mij het schelen, en kijken wie hem laat staan. Nou ja. Dat moet je niet bij een Verstappen doen, denk ik. Want die laat hem gewoon staan. Dat heeft hij geleerd inmiddels nu, Hamilton, denk ik, na zondag. Maar ik denk dat dat er een beetje achter zat. Ik denk niet dat het, want daar zullen we het ook nog over gaan hebben, dat het een bewuste actie was om Verstappen uit de race te rijden. Hij zag daar een gaatje, nee, dacht, ik ga ervoor.
Maar het hele gezeur dat het een bewuste actie was om Verstappen uit de race te rijden, vind ik sowieso onzin. En moeten we even uit de wereld helpen. Want ten eerste, Lewis Hamilton was hier degene die het meeste te verliezen had. Want hij had tenslotte een, 35 punten achterstand in het WK. En bij een uitvalbeurt, als ze beide eraf waren gevlogen, had Max Verstappen er vooral profijt van gehad.
Ja,
en wat Erwin al zei, het was zijn laatste kans. Ik denk niet alleen voor dat ene rondje, maar ook zoals we in de sprintrace al zagen, voor de hele race. Ik denk als Max er daar als eerste uit kops was gekomen, was de kans groot geweest dat hij ook de race had gewonnen. En wat we vorige week al een beetje aangaven, als Max ook had gewonnen op Silverstone, wat in het verleden het jachtterrein was van Mercedes, dan was hij uitgelopen naar meer dan 40 punten voorsprong in het WK. Met een Hongarije wat eraan komt, wat ja, waarschijnlijk wel gewoon Red Bull jachtterrein wordt. Nog een aantal banen die eraan komen die de Red Bull goed moeten liggen. Ja, ik wil niet heel voortvarend van stapel lopen, zo halverwege het seizoen. Maar dan was het wel al alvast een setpoint voor Max Verstappen in de titelstrijd, denk ik. En ik denk dat dat ook een beetje met 140.000 fans op de tribunes ook in het achterhoofd van Lewis Hamilton heeft gespeeld.
Ja, zeker. Ja. Nou, dat zijn allemaal factoren die je opnoemt en die wij ook met z'n tweeën opnoemen, Erwin en ik. Die het maken dat dit gebeurt. En het is niet alsof daar een plan bij zit, in deze wij zit. Het is een split second, wat je ook zei, goed in je inleiding, beslissing om daar naar binnen te gaan. Ja, hij zat fout daar. Hij kon die bocht daar niet houden, die liet hem staan en tikte daarbij Verstappen aan. Race incident met voornamelijk schuldige Hamilton. En dan krijg je, maar daar zullen we het over gaan hebben, waarschijnlijk nog de strafmaat.
Ja, ik vind het goed dat je dat zegt. Race incident met voormalig, vooral als schuldige Lewis Hamilton. Ik denk dat dat het ook is.
Ja,
ja, vooral ook in die eerste ronde, hè, na de start. Dan is iedereen gewoon met een zware auto vol brandstof aan het vechten voor positie. En ze race op hoge snelheid. En dus de ruimte tussen die auto's is mega klein. Er is maar heel weinig voor nodig dat je elkaar raakt. Dus dat soort dingen kunnen gebeuren in de eerste ronde. En dat was ook een dag eerder ook bij Carlos Sainz en George Russell. Ook zo'n incident in de eerste ronde. Uiteindelijk willen we dat natuurlijk ook zien met z'n allen. Dat er gevochten wordt vlak na de start. En we weten ook van na 1-2 ronde is het ook gebeurd met de meeste actie in zo'n race. Je wil het ook niet helemaal gaan tegenwerken door dat soort incidenten al te zwaar te bestraffen, denk ik. Een racing incident inderdaad, met de meeste schuld voor Lewis, ben ik het ook mee eens.
Wat ook is, ik zie dan duizenden plaatjes voorbij komen en frames die stil zijn gezet op een moment van kijk, Lewis stuurt hier een beetje naar links en hij had hier 1,5 meter aan de binnenkant. Dat ik denk van ja, we moeten ook even niet vergeten dat die jongens op dat punt dik 250 km per uur rijden. Dat het allemaal aankomt op fractie van een seconde. En we het vooral niet helemaal kapot moeten gaan analyseren.
Nee, precies. Kunnen we nog wel even naar die eerste 53 seconden van die race gaan? Want ik vond het wel echt briljant, die eerste meters. Dat was, ik bedoel, want we hebben het nu over die aanrijding van Hamilton op Verstappen. Maar volgens mij een bocht eerder, in Mercedes geloof ik ergens, zag ik Verstappen heel erg vlak voor Lewis Hamilton langs snijden. Had ook in tranen kunnen eindigen.
Die drie bochten daarvoor inderdaad.
Ja, precies. Ja.
Dat was inderdaad wel een momentje waar Lewis hem redelijk liet leven.
Ja.
En dat hebben we eerder dit seizoen natuurlijk ook al gezien op Imola. In Barcelona hebben we dat gezien. En ik denk dat Lewis nu voor zichzelf, dat heeft denk ik ook wel eraan bijgedragen. Ik denk dat Lewis nu voor zichzelf heeft aangegeven, oké, jongen, hier ligt de streep.
Precies.
Deze keer laat ik hem een keertje staan en dan precies. Maar samen eraf.
En dat is precies wat ik bedoelde met het psychologische element inderdaad. Ik ben hier de baas, weet je. En dit is mijn rots. Ik ben hier de alfaman. Helaas, voor hem. Ja. Denk ik, want ik denk dat Verstappen dit wel meeneemt in zijn achterhoofd. En de rest van het seizoen niks meer cadeau geeft. Nou, dat was ook niet van plan. Dat is ook niet des Max Verstappens, maar dit is wel echt ook wel, denk ik, brandstof voor Verstappen.
Nou, ergens wel, maar ergens ook wel helemaal niet, denk ik. Die jongen die is volgens mij zo stoïcijns. Ik heb maandag met Tom Coronel gesproken. En Tom Coronel, die had na de race contact met hem. En hij zei ook van ja, Max die is nu alweer bij Hongarije. We pakken hem daar
wel. Ja, oké. Maar goed, in positieve zin dan, hè? Waar misschien Hamilton in het hoofd is, waar Verstappen in het hoofd van Hamilton is gezitten en dat misschien negatieve aspecten heeft gekregen en negatief valt uit te leggen, denk ik dat Verstappen nu wel nog een keertje extra denkt van oké, Hamilton wil het zo krijgen, dan krijg je het zo.
Maar ik denk wel dat Verstappen inmiddels zo volwassen is. Wat we in het verleden nog wel eens zagen, dat hij misschien een beetje een rode mist voor zijn ogen kreeg, die tijden zijn ook voorbij.
Dat is zeker waar, absoluut.
Hebben we verder nog iets over het incident te melden? Ik denk dat we de voldoende deskundigen in als Johan Derksen en Freek de Jonge hebben wel aan het woord gelaten, hè, denk ik.
Nee, daar ging nog een advocaat naar kijken, toch?
Ja, daar kregen we een vraag van binnen van Esther Fluit. Die vroeg, kan Red Bull nog iets doen aan die tijdstraf van Lewis Hamilton?
Ja, ik ben niet zo heel erg thuis in sportwetgeving, maar ik denk eerst even dat de regels van de FIA redelijk zijn dichtgetikt. Bovendien is de straf uitgedeeld en ontvangen in de race. Hij is ook al uitgevoerd, die straf, 10 seconden. Dus daar valt niet zoveel aan te doen, denk ik. Ja, Helmut Marko is zelf jurist. Die heeft nu in de Oostenrijkse pers laten weten dat hij inderdaad een advocaat op die zaak wil zetten. Maar dat geeft natuurlijk niet het resultaat terug. Dat neemt niet het resultaat terug van die race. Ja, misschien dat ze naar het CAS willen, het Internationaal Sporttribunaal. Maar ja, wat moet je daar halen? Ik bedoel, die punten die zijn vergeven. En die race is gewonnen door Hamilton. Daar gaat niemand meer wat aan doen.
Nee, volgens mij is deze straf ook wel redelijk in lijn met wat we in voorgaande races hebben gezien.
Bij mij weten is er ook geen mogelijkheid in de sporting regulations dat je nog in appeal kan gaan tegen zo'n in-race straf. Dus ik vraag me af wat Red Bull daarmee probeert te bereiken.
Ja, de strijd nog verder op de spits drijven, denk ik. Ik bedoel, we weten van beide kanten, Christian Horner en Toto Wolff zijn echt inmiddels in totale oorlog met elkaar ongeveer. Dit is van Helmut Marko weer zo'n uitspraak waarvan je denkt van ja, moet het nou? Ja, hij probeert daar misschien de manschappen mee op te peppen en de strijd nog verder te verharden. Voor zover het al nodig is.
Maar laten we even eerlijk zijn, als het andersom was geweest, dan had Toto Wolff hetzelfde geroepen als Christian Horner. En zeker als Niki Lauda nog had geleefd, die had dan de rol van Helmut Marko op zich genomen. Dus ja. Wat vonden we van die tijdstraf trouwens? Ik vind het ergens wel terecht dat de Formule 1 kijkt naar de actie zelf en niet naar de gevolgen van de actie.
Ja, in die zin was hij te billijken. Alleen denk ik, als je dan een dag van tevoren ziet wat er gebeurde, geloof ik, met George Russell, die dan 3 plaatsen gridstraf krijgt voor de Grand Prix. Dat vind ik, want het is ongeveer een beetje misschien hetzelfde idee, hè? Het aantikken van Carlos Sainz. Dan vind ik die verhouding een beetje zoek. En in dit geval had je misschien inderdaad een drive-through penalty kunnen geven. Inderdaad. Dan verliest Hamilton wat meer tijd. Maar dan nog weet ik niet of dat veel had gescheeld in de einduitslag, eerlijk gezegd. Want hij was er echt ver voor op het einde, hè? Op Leclerc, op de finish.
En ik vind ook niet wat werd geroepen van ja, een 10 seconden tijdstraf, die stelt voor Lewis niet zoveel voor. Ik vind ook niet dat we naar de coureur in welke auto die rijdt moeten kijken hoe zwaar een tijdstraf zou moeten zijn.
Nee, dan zou je Ronaldo, bij wijze van spreken, als hij een overtreding begaat, nog een ergere straf moeten geven dan, bij wijze van spreken, noemen ze een doorsnee voetballer van RKC Waalwijk. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Dat kan natuurlijk niet.
Nee, een tijdstraf van 10 seconden van Lewis Hamilton is natuurlijk een stuk minder zwaar voor hem dan voor een Fernando Alonso die in een ultra-competitief middenveld aan het vechten is. Ja. Maar ik vind ook niet dat de stewards daar moeten ze ook niet naar gaan kijken.
Nee, natuurlijk niet, want anders kun je geen regels opbouwen. Dan moet je voor elke auto aparte regels. Ja, je zou een percentage van je rondetijd kunnen geven. Dat zou misschien een andere oplossing zijn. Ja,
of wat Olaf Mol heeft geroepen, misschien ook aan het einde, net zoals een gridstraf, een plekstraf na de race.
Ja.
Dus gewoon 3 plaatsen achteruit.
Ja.
Yeah. Ik vond die 10 seconden straf eigenlijk wel te licht. Vooral ook vanwege de plek waar het gebeurde. Ik snap dat je die incidenten allemaal op zich moet bekijken. En je moet kijken naar wie er precies in de auto zit ook. Maar je weet gewoon dat het een hele riskante bocht is om zoiets te ondernemen. En in dat opzicht had het wel een iets zwaarder straf mogen zijn in de vorm van een stop-and-go of een drive-through penalty of zo. Niet dat wat uitgemaakt wordt, eindresultaat misschien. Maar ik vond het wel een gevaarlijkere move dan bijvoorbeeld een dag eerder in bij Russell en Sainz in zo'n langzamere bocht. Die ik overigens te zwaar bestraft vond.
Ben ik niet helemaal met je eens, Erwin. want dit is toch juist hetgene wat we willen zien. Ik bedoel, wanneer was dat? Als Mark Webber Fernando Alonso inhaalt in Eau Rouge, of Pierre Gasly Sergio Perez inhaalt in Eau Rouge, staan we allemaal op de banken, vinden we het allemaal fantastisch. En als Lewis Hamilton in kop Max Verstappen in probeert te halen en het gaat mis, dan krijgen we opeens Christian Horner die roept, je kunt daar niet inhalen. Ja,
nee, daar zijn we het over eens, denk ik.
In een roes kon je ook niet inhalen. Buitenom Blanchimont kon je ook niet inhalen. Het een keertje wel lukte.
Een Verstappen dat deed op Nasser, geloof ik, ja. Inderdaad. Maar ik denk dat we het daarover eens zijn. Dat die woorden van Horner natuurlijk eigenlijk kan nog wel raken. Maar het gaat meer om de strafmaat. Ik bedoel, kijk, als Yuki Tsunoda in Oostenrijk voor 2 keer het overschrijden van de witte lijn 2 keer 5 seconden krijgt. Ja, dan vind ik de verhouding tot wat Hamilton heeft gedaan wel zoek. Dus wat dat betreft volg ik Erwin wel. Dat die straf wat zwaarder had kunnen uitvallen in dit geval inderdaad. Dat had best wel wat zwaarder gekund inderdaad. Misschien moet de Formule 1 wel naar dat strafsysteem kijken. Of daar misschien wat valt te halen. Vergeet ook niet, en dat is op zich wel goed, wat Michael Masi ook aangaf na afloop. Kijk, de FIA bepaalt die strafmaat niet. Dat doen ze in overleg met de teams en de coureurs die het er allemaal mee eens zijn. Dus als je daar wat aan wilt doen, ja, dan moeten de teams en de coureurs gewoon een vuist maken en zeggen, dit klopt niet.
Ja, wat ik persoonlijk heel jammer vind, is dat je de beredenering van de stewards niet altijd volledig te horen krijgt. Het is altijd een hele summiere samenvatting. Er zit wel een soort van beargumentering in, maar nooit onderlegd met bewijs of iets dergelijks. Dus dat vind ik altijd heel moeilijk om nou precies te achterhalen waarom zij een bepaalde straf uitdelen of waarom helemaal niets. Dat vind ik persoonlijk wel jammer. En dat mag wat mij betreft wel verbeteren in de Formule 1.
Even los van dit alles, los van dit incident ook. Ik vind dat er sowieso veel te veel straffen worden uitgedeeld in de Formule 1. Maar dat terzijde. Tijdens de race, wat ik persoonlijk wel een van de mooiste dingen van die hele race vond, is dat wij opeens Christian Horner aan het adres van Michael Masi kregen te horen. Toto Wolff, die nog even liet weten dat hij een mailtje had gestuurd. Erwin, het feit dat Toto op een gegeven moment naar de stewards ging, daar is Christian Horner ook niet heel blij mee, hè?
Nee, hij stelt dat de stewards in alle rust de zaak moeten kunnen onderzoeken zonder beïnvloed te worden door een teammanager of door een teambaas. Valt op zich wel wat voor te zeggen. Alleen heb je ook altijd dat als een incident plaatsvindt en ze moeten na afloop naar de stewards komen, dan gaat er altijd wel een teammanager mee naar boven om juist de zaak te bepleiten. En Toto Wolff gaf ook aan, ja, ik ben al vele malen bij de stewards geweest, waarom dan in dit geval niet? Dus dat snap ik ook wel. Maar ja, Horner was er dus niet blij mee. En ziet het liefste dat er helemaal geen interference van buitenaf komt bij de stewards. En dat lijkt me eigenlijk ook wel best als je gewoon met een heldere blik en onbevooroordeeld zo'n beslissing moet kunnen nemen.
Mm-hmm. Deed mij een beetje denken aan voetbal. Dat je twee van die coureurs opeens bij de scheids hebt staan. Die zitten te zeuren om een gele kaart voor een ander.
Die meekijken bij de VAR.
Ja, misschien dat nog het beste.
De coaches die dan meekijken bij de VAR en dan in discussie gaan met de scheidsrechter over de beslissing. Ja. Ja. Nee, maar goed, wat ik dan wel weer tekenend vind is dat Horner zelf ook maar op een drafje naar de wedstrijdleiding is gegaan. Omdat hij zag dat Wolff daarheen ging.
Ja.
Ja.
Hij zei om het een beetje in balans te brengen.
Ja, precies. Tuurlijk.
Dus ja. Nou ja, wat je zegt, als het in voetbal zou gebeuren, zou het er ook een beetje raar uitzien. En ja. Ik denk dat het ook... Ja, je wil ook vlot, en dat willen we ook met z'n allen, dat er heel vlot zo'n besluit wordt genomen als er tijdens de race een straf moet komen. En als je dan ook nog de teammanager moet gaan aanhoren en een hele rechtszaak van moet maken tijdens een race, ja, dat komt de snelheid ook niet ten goede.
Hmm. Ja. Wil je trouwens weten wat Toto Wolff nou exact heeft gemaild naar Michael Masi? Check even onze site, staat het allemaal op. Uiteindelijk wint Lewis Hamilton dus. En dan viert hij daar zijn feestje. Dat viel bij Max Verstappen niet helemaal in goede aarde. Viel bij meer mensen niet in goede aarde. Aan de andere kant snap ik het dan wel weer een beetje, wanneer jij voor 140.000 Britse fans eindelijk weer eens een race weet te winnen. Het enige wat ze bij Mercedes even hadden moeten doen is even in moeten fluisteren. Luister Lewis, Max is nog in het ziekenhuis. Misschien even een beetje kalm aan.
Ja, dat was wel duidelijk. Hij vroeg meteen eigenlijk na het incident bij de rode vlag, toen ze terug werden geleid naar de pitstraat, vroeg hij over de radio al van, is Max oké? Okay?
Ja.
Dat is eigenlijk, nou, dat is vrij normaal. Dat doe je ook altijd inderdaad. Oké, Max is oké. Okay. Vervolgens zagen we de beelden dat Max uit zijn auto kwam, afgevoerd werd in de ambulance. Daarna gaat er heel erg lange tijd overheen voor die race weer herstart wordt. Er volgt een race van 1,5 uur. En in al die tijd is Lewis Hamilton natuurlijk niet bezig met Max Verstappen. En wordt hij ook niet op de hoogte gehouden van waar Verstappen op dat moment is. En ik denk dat ze hem gewoon inderdaad vergeten zijn te vertellen. Even jongen, hou even je in. Want Verstappen is inderdaad naar het ziekenhuis gebracht om voor een CT-scan. Ik denk dat hij dat gewoon helemaal niet wist op dat moment. En pas op het moment dat hij na afloop van de viering van de podiumceremonie bij de pers kwam, toen is hij pas ingelicht, denk ik, over het feit dat hij inderdaad in het ziekenhuis was Verstappen. Ja, het is inderdaad niet zo netjes als je het weet dat je collega in het ziekenhuis ligt. Maar als je het niet weet, ja, kun je er ook niet veel aan doen, denk ik.
Ik miste het ook een beetje in de vragen van Jensen Button na afloop.
Ja, absoluut. Ja, ja. Die had misschien daar meteen over moeten beginnen, inderdaad. Ja.
Maar volgens mij, toen Lewis vroeg aan zijn team van, is Max oké? Okay? Kreeg hij alleen terug van, he's out of the car.
Ja,
volgens
precies.
mij kreeg hij niet
ja.
mee van Max Norden of zo. Hij is alleen out of the
car.
Nee,
oké. Okay. Maar goed, op het moment dat rijden ze wel de pitstraat in. Hij is uitgestapt uit zijn auto, hè, omdat de rode vlaggen nog werden gezwaaid. En dat, al duidelijk was dat het lang ging duren. Op dat moment loopt hij natuurlijk zijn garage in. Ziet hij ook wel de beelden dat Max uit zijn auto is en naar een ambulance loopt.
Ja.
Dus op dat moment kan hij... Ja, hij is ook geen medicus natuurlijk wel... hoef niet altijd voor Hamilton op te nemen, maar op dat moment ziet hij ook van, oké, dat ziet er op zich goed uit inderdaad.
Ja, en hij zwaaide nog naar het publiek en dat is vaak een teken dat je in orde bent doorgaans. En ook ik hoorde ook van iemand die in het publiek zat, dat hij ook geen idee had dat Max naar het ziekenhuis was gebracht. Was verder ook niet genoemd over het circuitcommentaar. Dus ja, het was inderdaad beter geweest als Mercedes dat even had ingefluisterd bij Lewis.
Ja.
En dan ga ik er ook eigenlijk wel vanuit dat Lewis iets had gematigd bij zijn vier.
Ja,
want het was wel bizar uitbundig natuurlijk, hoe het een keer ging met die vlag in de auto en de afloop.
Het was sowieso bijzonder uitbundig, moet ik zeggen. Ook al zonder dat hele incident met Verstappen vond ik hem wel echt wel... Ik denk van, jeetje, dit is wel heel heftig inderdaad, met die vlag. Ja. En niet vaak gezien bij Hamilton dat hij zo uit zijn stekker ging. Ja.
Dat is een beetje alsof hij de wereldtitel al
nou, inderdaad, ja.
Goed. Alleen het beste nieuws van de dag, Max Verstappen, ongedeerd. Ja. Zal ongetwijfeld wel met flink wat spierpijn zijn wakker geworden en de nodige blauwe plekken hebben, maar gelukkig.
51G, wat, man, jochie.
Wat zijn die auto's veilig, hè? Ja. En wat mogen we ons in onze handen wrijven dat die auto's zo veilig zijn tegenwoordig? Even door dan, want er gebeurde ook, er waren ook nog 51 andere rondjes te rijden. Charles Leclerc, die reed er 50 aan de leiding. Uiteindelijk moest hij net de overwinning laten aan Lewis Hamilton. Die mede werd geholpen door Valtteri Bottas. Mike, is het nou al zeker dat... is er al nieuws over de tweede rijder bij Mercedes volgend jaar?
Nee, dat nog niet. Maar ik moet zeggen, ik heb naar een interview zitten kijken. Een video-interview met Toto Wolff bij RTL Duitsland, waarin hij... Ja, wat ik echt een beetje bevreemdend vond. We weten allemaal dat de strijd bij Mercedes voor het zitje naast Lewis Hamilton gaat tussen Valtteri Bottas en George Russell. En we weten ook allemaal dat de voorkeur waarschijnlijk wel bij George Russell ligt. Dus de vragen daarin zijn redelijk sturend altijd, als je het aan Toto Wolff vraagt. Maar hoe hij in dat video-interview zich gedroeg was echt opmerkelijk. Hij zei iets van in de trant van... Ja, we zullen het zo snel mogelijk bekendmaken wanneer we een beslissing hebben genomen. Als we al niet een beslissing hebben genomen, lachend. En vervolgens was het met een knipoog heel erg van, aha, begrijp je wat ik wil zeggen? Dus ja, ik heb het idee dat ze daar al lang de knoop hebben doorgehakt. En dat de keuze voor George Russell al gemaakt is. En dat het contract al getekend is met George Russell. Dat ze het alleen, dat zei hij ook in het interview, het nog aan Valtteri Bottas moeten vertellen, het slechte nieuws. Wat ik dan weer heel raar vind, want op het moment dat je met George Russell tekent, dan neem ik aan dat je ook meteen Valtteri Bottas hebt ingelicht. Ik vond je moet maar eens kijken of je het kunt terugvinden op RTL, Duitsland dus. Het was een heel bevreemdend interview met Wolff.
Het zou wel verklaren waarom Bottas nog zo aan de kant gaat voor Lewis.
Ja,
als hij nog denkt van, er is misschien nog een kans dat ik hier volgend jaar nog steeds rondrij.
Ja, maar het Wolff kwam zo over alsof hij inderdaad van, ja jongens, ik mag het officieel nog niet zeggen, maar knipoog, lach, glimlach. Het is toch wel duidelijk wat we volgend jaar gaan doen. Ja, dan denk ik bij mezelf, hoe kun je dat verantwoorden naar je coureur ook? Hè? Want zo'n coureur ziet zo'n interview op televisie natuurlijk ook, zo'n Valtteri Bottas. Hoe zal die daarnaar kijken? Toch een beetje vreemd.
Ja, goed. De man die voor Valtteri Bottas eindigde, Charles Leclerc. Zijn eerste podium dit seizoen. Ja, ik riep het al natuurlijk vorige week in deze podcast. Een podium voor Charles Leclerc. Dus ik zag er natuurlijk al lang en breed aankomen. wat wel mooi is dat het de strijd tussen Ferrari en McLaren blijft. Lekker spannend zo, hè? En Daniel Ricciardo, die had eigenlijk ook best wel een goede race.
Het was eigenlijk denk ik dat McLaren met die vijfde en zesde plaats voor Norris en Ricciardo zich van tevoren had voor getekend en zich al het rijk gerekend. Ja, niet bevroedend dat Leclerc opeens tweede werd en Sainz zevende achter Ricciardo. Ja. Voor mij had McLaren dus 22 punten. Ferrari opeens 26 punten, wat ook ongekend was voor Ferrari dit weekend. En die strijd is nu wat closer geworden inderdaad. Nu heb ik wel al begrepen van Andreas Seidel, de teambaas van McLaren, dat dat team nog een paar updates meeneemt naar Hongarije voor de zomerstop. En dat moet ze dan net weer dat extra beetje geven om Ferrari alsnog voor te blijven. Maar dat duel wordt met de week, met de Grand Prix, interessanter inderdaad.
Ja, Ferrari doet helemaal niks meer aan auto dit jaar. Die zijn al een poosje gestopt.
Ja, maar die zitten er wel goed bij de laatste tijd, heb ik het idee. Die zijn wel een beetje bezig op hun opmars.
Ze had het zelf ook niet helemaal verwacht, hè? Die tweede plek van Leclerc.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
En jammer van die pitstop van Lando, dat hij wat langer stilstond dan gepland. Anders had hij misschien nog op het podium gestaan.
Ja, voor Sainz geldt natuurlijk hetzelfde. Hè? Ook bij hem ging geloof ik een pitstop mis.
Maar een mislukte pitstop bij Ferrari, daar kijk ik al lang niet meer van op.
Dat is een beetje ingecalculeerd van
het tevoren. Het was een beetje weer good old race zondag, want ook weer een spin van Sebastian Vettel. Nou, was ook een tijdje dat die vast op de bingo staat, kaart stond, zeg maar. Ja, ik ben wel benieuwd naar Hongarije trouwens, want het is weer een kort bochtig baantje. En volgens mij gaat Ferrari daar altijd wel lekker, zeker ook met deze auto. Dus misschien nog meer spanning. Ja, we kijken naar uit. We zijn het bijna vergeten door alle heisa op zondag. Maar een vraag van Mark Dijkstra. Wat vonden wij van de sprintkwalificatie?
Altijd met wat vond je van de race? Vind ik het altijd zo lastig. Want als je verslag doet van een race, dan is het altijd spannend. En dan ben je altijd full focus mee bezig, zeg maar. Dus het wordt nooit saai. Alleen ik kan wel begrijpen dat het voor de iets neutralere toeschouwer vooral spannend was bij de start. En dan na 2-3 ronden begint het natuurlijk een beetje in te kakken. En dat zag je ook wel bij de sprintrace. En dan, wat ik eerder ook al een keertje aangaf, is het een beetje jammer dat je dan eigenlijk een soort van voorschotje krijgt op wat er in de race gaat gebeuren. Omdat je al een beetje de onderlinge krachtsverhoudingen over een langere stint begint te zien. Dus ja, ik vind hem. Het was leuk voor een keertje, maar ik weet niet of we hem altijd willen hebben. En mocht je het wel vaker willen doen, misschien moet hij dan nog wel iets korter, zeg maar. Om dan toch nog wat meer actie erin te krijgen.
Nee, ik ben het helemaal met je eens, Erwin. Absoluut. Het had wat korter gemogen, want je krijgt nu inderdaad wat Erwin zegt. Je krijgt gewoon de laatste 10, 15 ronden is gewoon echt, zie je naar een optocht te kijken. Het is een beetje wat Lewis Hamilton van tevoren ook zei. Treintje rijden. En kijk, ze willen natuurlijk ook niet al te veel risico's nemen. Als je in het begin, in de eerste ronde, een paar plaatsen kunt winnen, prima. Dan zettelt het zich. Ja, dan ga je geen risico's nemen om jezelf uit de race te rijden. Wat er natuurlijk met Perez gebeurde, die had een spin. Ja, daarmee is zijn hele weekend om zeep. Hij wordt uiteindelijk 16e in de Grand Prix daardoor. En dat probeer je natuurlijk wel gewoon te voorkomen in zo'n sprintrace. Het is gewoon de boel heel houden, niet al te veel risico's nemen. En dat maakt dat het, denk ik, niet een heel erg geslaagd experiment is. Wat Erwin zegt, misschien tijdens een paar races leuk, maar niet een blijvertje voor alle Grand Prix's.
Ja, je ziet meer meteen de grootste zwakte van de Formule 1 op dit moment. Hè? Dat het vooral bij de start moet gebeuren. En dat het daarna vooral het treintje rijden is. Ja. Wat misschien wel nog, wat misschien een beetje onderbelicht blijft. Door die sprintrace heeft Lewis Hamilton natuurlijk wel gezien hoe het niet moest. Bijvoorbeeld buitenom in kops in de eerste ronde. En dat heeft hij een dag later wel dus anders aangepakt. Over de uitkomsten van verschillende meningen. Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre dat er nog aan bij heeft gedragen. Je ziet natuurlijk nu wel meteen wat op zaterdag niet werkt of wel werkt. Kun je een dag daarna meteen rechtzetten of nog een keer proberen?
Vind ik moeilijk om in te schatten. Zeker in zo'n eerste ronde. Kijk, in zo'n sprintrace rijden ze natuurlijk maar met halve tanks. Nog niet eens, denk ik.
Ja, een derde.
En zeker in zo'n Grand Prix met een volle tank reageert zo'n auto natuurlijk totaal anders dan met een auto die maar voor een race van 100 liter is van 100 kilometer is afgetankt. Mm-hmm. Dus ik vind het heel moeilijk om dat in te schatten hoe dat in de hoofden gaat van de coureurs.
Ja, ook het weer kan anders zijn. De auto kan zich net iets anders gedragen natuurlijk een dag later. Dus het is
banden, compounds, heeft er ook mee te maken natuurlijk.
Ja, het kwam in dit geval zo uit dat inderdaad Lewis daar een les uit kon trekken. Maar dat wil niet zeggen dat we dat altijd zo zal zijn. Ja.
Ze moeten wel nog even die truck voor dat zegenrondje. Vond ik wel de grootste aanfluiting van het weekend.
Wel ernstig, ja. En wat ik zei, die krans, dat hoeft wat mij betreft ook niet.
Nee, dan ga je weer terug in de tijd.
Nou, terug in de tijd. Ik kan me nog herinneren dat ik als kleine jongen in Limburg naar de stockcar races in Postergold ging. Misschien zijn er een paar luisteraars die het kennen. En daar had je dus ook aan het einde van de race had je zo'n auto. En dan hadden ze achterop zo'n soort plateautje gebouwd. Daar mocht dan ook de top 3 mocht daar op gaan staan. En die mocht dan een zegenrondje over het circuit rijden. Nou, dat deed mij dit aan denken. Ik vond het allebei bijzonder armzalig. Maar dat even tezijde. Mij wel beviel trouwens was de kwalificatie op vrijdag. Dat je elke dag wel iets hebt wat dat er tenminste elke dag iets op het spel staat. Of het feit dat de pole position moet gaan naar degene die de sprintkwalificatie wint. Dat is weer wat anders. Maar die kwalificatie op vrijdag, Ik vond het leuker dan weer een random tweede vrije training, zeg maar.
Je zou op zaterdag ook Christian Horner en Toto Wolff in een boksring kunnen zetten. Dan heb je ook iets leuks om naar te kijken.
Ja. Volgens mij is dat al een keer voorgesteld door iemand, toch?
Ja.
Zo'n boksring in de paddock.
Volgens mij door Verstappen en Hamilton zelf in een persconferentie. Ja. Die zeiden dat toen tegen elkaar. Ja, toen was de sfeer nog goed tussen die twee.
Ik vond zelf de kwalificatie op vrijdag ook wel leuk. Ook omdat je daarvoor maar 1 uur training hebt. Dus dan gebeurt daarin ook nog wat meer dan anders in zo'n eerste training. Vervolgens gelijk die kwalificatie in. Inderdaad, er staat wat op spel. Dus je hebt wat om naar te kijken ook wat het toe doet. En anders heb je maar 2 uur training waar eigenlijk niet zo heel veel van belang gebeurt. En in het begin, daarvoor nog 3 uur training zelfs op zo'n vrijdag. Dus ik ben blij dat het was ingekort naar 1 uur. Maar mijn favoriete format is eigenlijk ook nog gewoon een kwalificatie op vrijdagmiddag en op zaterdagmiddag. Dat vond ik zelf altijd het leukste. Ja. Alleen dan kan je dus hebben dat het een keertje regent op vrijdag of op zaterdag en dat je dan helemaal niks hebt. Maar goed, dat is gewoon mijn ideale weekendopzet.
Ja. Overigens, de prijs voor meest waardeloze vrije training van het seizoen, die kan wel naar de 2 vrije training op zaterdagochtend op Silverstone gaan, hè? Ik had een beetje medelijden met jou, Erwin, dat jij daar een verslag over moest tikken zaterdagochtend.
Ja, ik wist bij mij gewoon niet wat ik moest schrijven. Maar voor de teams is er nog altijd wel een hele nuttige training natuurlijk. Een aantal teams probeerden een lange run op de soft. Dus dan konden ze kijken of dat misschien nog was in de race, iets was voor de race. Dus het is voor de strategie is het nog steeds een waardevolle training. Maar om naar te kijken, dat is echt een draak van de sessie.
Dan zag ik ook een tweetje voorbij komen. Die zei, noem die tweede vrije training, noem het de pre-sprint race warm-up. Dan bind je er weer een soort van, giet je er een soort van retro sausje overheen en wordt het opeens weer hip. Vond ik ook wel leuk. Ik zei net al, de aanfluiting van het weekend was die truck na de sprintkwalificatie. De tweede aanfluiting wat mij betreft was de onthulling van de 2022 auto op donderdag. Wat vonden jullie daarvan?
De onthulling aan zich?
Ja, volgens mij om 4 uur ging het hele spul online. Terwijl er 1,5 uur van tevoren al een fotoshoot was gehouden en alle plaatjes al over het internet gingen. Overigens plaatjes van een auto die 1,5 jaar geleden al, waarvan een schaalmodel in Austin was onthuld. Dus ik vond het een beetje overbodig. Popkast.
Ja, het is wat ze zeiden, gewoon om weer wat aandacht aan te geven dat die auto volgend jaar er überhaupt komt. Dat is natuurlijk een beetje naar de achtergrond verdwenen door alles wat er is gebeurd. Dus dat was het meer dan dat het echt een reveal was. Want inderdaad, we hadden de auto diezelfde dag al over social media zien gaan. En we hadden al een schaalmodel gezien en 3D renderings. Dus wat dat betreft was er niks nieuws onder de zon. Ja, ik vond het dan wel weer leuk om de deliveries van de auto's te zien op de auto zoals die volgend jaar wordt. Dat vond ik dan nog het enige leuke. Maar het is ook, ja, dat gaat dan nergens over, zeg maar. Dat is echt puur voor de gein.
Op Ferrari na.
Ja, maar die hadden we een dag later zelf maar even gemaakt.
Ja. Precies. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel technisch directeuren donderdag die auto zagen. En dachten, nou, die auto van ons die komt er volgend jaar toch heel anders uit te zien.
Ja, precies.
Want dat is het natuurlijk ook. Hè? Ja. Dit is een beetje het raamwerk voor volgend jaar. Maar de auto's zelf, die komen natuurlijk wel iets anders uit te zien.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Zullen we even afsluiten met iets positief nieuws? Hè? Want het gaat vooral over, Max versus Lewis na afloop. Er waren weer wat racistische reacties, wat natuurlijk helemaal niks te zoeken heeft in de sport. Een hoop gezeur, een hoop gezeik. Een hoop mensen die balen dat Verstappen is uitgevallen. Ik zeg, we doen nog even een blokje positief nieuws na afloop.
Prima.
Kom maar in.
Om af te sluiten. Mooiste nieuws van de zondag, mooiste actie was... Sebastian Vettel reed een beetje kleurloze race. Zijn mooiste actie had hij bewaard tot na de race. Hij ging even de vuilnisman uithangen.
Gewoon voor de sponsor, toch?
Ja.
Ja, ik heb wel het stiekem... idee dat ik heb stiekem, ja, wat je zegt, ik denk dat ik wel weet wat je gaat zeggen, Koen. Ik heb stiekem wel het idee dat hij het gewoon meent ook. Dat hij het ook gewoon echt gewoon misschien niet leuk vindt. En natuurlijk staan de camera's bij. Maar ik heb wel het idee dat hij het gewoon uit de grond van zijn hart meent.
Het punt is een beetje dat Aston Martin er dan zo'n heel tweetje aan gaat leiden.
Ja, dat is zonde. Moeten ze eigenlijk niet doen.
Als ze dat niet hadden gedaan.
Nee, precies. Laat hem gewoon lekker die boel bruimen. Dan hadden we het hier ook niet over hoeven hebben. Ja. Hè? Maar het is wel iets wat hij meent. Net zoals dat bijenhotel in Oostenrijk.
Ja. Ja. Ja, laten we even niet vergeten dat hij zich er ook hard voor heeft gemaakt. Dat er dit jaar bijvoorbeeld geen plastic wegwerpflesjes meer zijn in de paddock.
Ja.
Dus hij is daar absoluut mee bezig.
Ja.
En heel veel mensen zeggen, ja, het is een PR-stunt. En zonder camera's had hij het niet gedaan. Dat denk ik niet.
Nee.
Want hij had er ook 5 minuten voor de foto's even kunnen staan. En wat ik hoorde van fans, dat hij echt urenlang verschillende tribunes heeft helpen schoonmaken. Dus lekker bezig, Vettel. Tweede positieve nieuwtje is, ik zag Mick Schumacher in de Jordan van zijn vader aan de Silverstone.
Wauw.
Persoonlijk vind ik elk slap excuus om die Jordan weer even tevoorschijn te halen, vind ik een goed excuus.
Voor mij mogen ze daar Nikita Mazepin in zetten. Dat interesseert me niks.
Echt. Ik zonde van die Jordan.
Ja. Dan rijdt hij waarschijnlijk plat inderdaad. Maar wat een beest van een auto is dat toch. Ja. Prachtig.
Ja, mooiste livery alle tijden zo'n beetje. Ja,
prachtig.
7-up livery.
Maar mooiste auto ook, vind ik. Gewoon de vormen.
Ja. Ja. Die haakse neus, echt top. Ja.
Klassieker.
Gewoon simpel. Niet allemaal van die vleugeltjes erop.
Nee.
Het was trouwens voor een promoshoot van Sky Sports. Die ze waarschijnlijk uitgezenden voorafgaande aan de Grand Prix van België. Wanneer natuurlijk 30 jaar geleden is dat Michael Schumacher met die Jordan zijn Formule 1 debuut maakte. Laatste feel-good nieuwtje is een beetje dat de Nürburgring is een beetje omgetoverd tot geen noodhospitaal.
Nou, veldhospitaal. Het is mesh. Het is veldhospitaal, joh.
Ja.
Ja, ja, god. Nou, ja, we lachen erom, maar het is wel serieus werk daar natuurlijk.
Ja.
Toch?
Nou, ik ben toevallig 2 weken terug, op de maandag voor de Grand Prix van Silverstone, ben ik nog naar de Nürburgring geweest.
Uh-huh.
Daar heb ik mensen die kennen het wel, de A61 af en binnendoor naar de Nordschleife. Dan kom je dus onder andere door Altenaar, Adenau, noem maar op. Uh-huh. En ja, en op een gegeven moment zie je de woensdag, de donderdag erop, zie je dat er allemaal huizen zijn weggestroomd.
Ja, wat, het is verschrikking. Het is verschrikking dat er gebeurt.
Kijk, in Zuid-Limburg was het heavy, maar in de Eifel, ja, er zijn het ook tientallen doden gevallen. En ik vond het wel mooi dat de Nürburgring zich nu helemaal inzet voor die mensen daar. En dat ook verschillende teams, coureurs, Nicky Katsburger bijvoorbeeld, winnaar van de 24 uur van de Nürburgring, die hebben volgens mij al een geldinzamelingsactie opgericht voor inwoners daar in de buurt. Ja, vind ik een mooie actie.
Absoluut.
Positief nieuws in al die ellende.
Mm-hmm.
Ja. Laatste vraag. We hebben nog een kijkersvraag, of luistervraag, van, even kijken, Jan en Jolanda. Jan en Jolanda Schram. Die vragen zich af, ja, hij komt elk jaar wel een aantal keer voorbij. Wat doet een coureur als hij hoge nood heeft? Laat hij het lopen?
Als hij in de auto zit, neem ik aan, hè?
Ja.
Nou, Jensen Button denkt daar wat anders over, geloof ik. Hij zat wel in de auto, maar die reed niet.
Nou ja. In Monaco toen?
In Monaco, in de stoel van Alonso.
Kan het pie in your seat.
Ja, precies.
Ja. Nou, wat het is, als je in zo'n auto zit, dan ben je natuurlijk super geconcentreerd. En als je, wat je zelf ook hebt, als je mega geconcentreerd bent, dan verdwijnt dat gevoel, volgens mij, überhaupt dat je hoge nood hebt. Hetzelfde als met, we krijgen ook heel vaak over, wat doet een coureur als die moet niezen als hij in de auto zit. Hetzelfde geldt daar ook voor. Als je super geconcentreerd bent, dan verdwijnt dat gevoel dat je moet niezen op een of andere manier. Dus ik denk dat dat in een Formule 1-auto voor een Formule 1-coureur ongeveer hetzelfde zal zijn. Dat ze dat gevoel eigenlijk bijna nooit hebben. Anders is het natuurlijk in endurance, waar je veel langer in de auto zit. En misschien op een gegeven moment je gedachten een beetje afdwalen en dan in één keer gaat denken van, oh, ik moet naar de wc. Ja. En dat je dat gevoel, dat je dat, die gedachte niet meer los kan laten, dan is het anders, denk ik.
Het probleem is meestal een rode vlag situatie.
Ja.
Volgens mij heeft... Ja. Ik weet niet of dat Richard Verschoor was. Die heeft een keertje verteld dat het best een lange rode vlag situatie was. En dat het telkens keer was zo van, ja, over 5 minuten kunnen we misschien gaan rijden. En toen mocht hij die auto niet verlaten. En toen, toen moest hij op een gegeven moment wel even zijn boodschap doen. En het bekende verhaal van Tom Coronel natuurlijk, wat hij elke 24 uur van Le Mans wel een keer of 3 vertelt. Is dat hij ook ooit een keer een 24 uur race rijdt. En toen uitstapte en dat zijn teamgenoot zei, man, you sweat. Omdat hij een poeltje zag in de stoel. En dat hij toen zei van, that's no sweat, my friend. Nou, veel plezier met je stint.
Ja. Dus, ja, het is natuurlijk logisch. Als je moet, dan moet je. Alleen, het is natuurlijk geen sinecure, hè. Want je zit natuurlijk wel in zo'n harnas ingesnoerd. Dus het is ook niet zo heel makkelijk om het te laten lopen. Maar als je moet, dan moet je.
Ja. Lang verhaal kort. Als een coureur moet, dan laat hij het gewoon lopen. Ik hoop dat hiermee Jan en Jolanda, ik hoop dat jullie vragen hiermee allemaal al beantwoord zijn. Heb je ook een vraag voor volgende week? Dan gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. Stuur even een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Dan geven wij er volgende week in een nieuwe podcast antwoord op. Dan gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.